Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 100, daarvan de eerste drie versen. Ik noem u Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 100, het vierde vers. Ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Barmhartige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij mogen uw grote naam loven en danken, wetend dat uw naam nabij is, dat wij u mogen aanroepen en dat u uw oor tot ons wilt neigen. En zo komen wij tot u om u te danken voor al uw goedheid. En heel bijzonder dat u ons brengt in uw huis en dat we onze plaats mogen innemen onder uw woord. Een levend woord. Een levend brood. Dat u ons geeft op onze reis door dit leven. En wij danken u daarvoor. En wij bidden u, wil ons ook vanmiddag vergezellen met uw Heilige Geest, naar uw belofte dat u in ons midden tegenwoordig wilt zijn en dat u door uw Geest ons duister verstand wil verlichten en alle weerstand uit ons hart wil wegnemen. Geef ons dat en neig onze harten tot de vreze van uw naam en geef dat uit de veelheid van gedachten en de veelheid van dingen en beslommeringen dat alles wordt vereenvoudigd tot dat ene wat nodig is. Dat ene ding dat u ons wilt geven en dat niemand van ons kan wegnemen. Heere, gedenk ons, ieder persoonlijk, zoals we hier bijeen zijn. En wij bidden u ook voor allen met wie wij gemeenschap mogen hebben, die met ons meeluisteren en met wie we ons verbonden weten. En we bidden u, wil ons ieder geven wat ons nodig is. En geef ons allen dat wij op deze dag die aan uw naam en aan uw dienst is gewijd, dat we alle aardse zorgen in uw hand mogen geven, wetend dat u erover gaat en dat u erin voorzien zult, ver boven bidden en denken, opdat wij van alle zorgen ontslagen in u mogen roemen die ons blijdschap geeft. Geef ons dat ook vanmiddag. En wij bidden u daarom in de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. U vindt onze schriftlezing in het Nieuwe Testament, in het boek der Handelingen. En wij lezen daaruit hoofdstuk 19... U ziet, het is een lang hoofdstuk, maar we willen het toch in zijn geheel lezen en met elkaar enkele punten uit dit hoofdstuk samen overdenken. Ik noem u dus uit het evangelie, uit de Handelingen van de Apostelen, het 19e hoofdstuk en wij lezen het vanaf vers 1. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebben te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindend, zeide hij tot hen, Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggen tot het volk, dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Jezus Christus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En deze allen waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelend en hen aanradend de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekend van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelend in de school van een zekere Tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang. Alzo dat allen die in Azië woonden, het woord des Heren Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoerden. En terwijl sommigen van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heren Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, zeggend, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren 7 zekere zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordend zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij, wie zijt gij? En de geest in welke de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat ze naakt en gewond uit het huis ontvloden. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen, beleidend en verkondigend hun daden. Velen ook van hen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid. En berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 penningen. Zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaia doorgegaan hebbend naar Jeruzalem te reizen, zeggend, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar Macedonië gezonden had 2 van hen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op die tijd ontstond geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Want 1, met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempels van Diana maakte, bracht die van die kunst geen klein gewin toe. Welke hij samen vergaderd hebbend met de handwerkers van dergelijke dingen, zeiden, mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. En gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Azië overreed en afgekeerd heeft, zeggend dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden en dat ook haar majesteit zal ten onder gaan aan wie gans in Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst. Als ze nu dit hoorden, werden ze vol van toornigheid en riepen, groot is de Diana der Efeziërs. En de hele stad werd vol verwarring en ze liepen met een gedruis eendrachtig naar de schouwplaats, met zich trekkend Gaius en Aristarchus, Macedoniërs, metgezellen van Paulus op de reis. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, liet het hem de discipelen niet toe. En ook sommige van de oversten van Azië, die hem vriend waren, zonden tot hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. Zij riepen dan de een dit, de ander wat anders, want de vergadering was verward. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En ze deden Alexander uit de scharen voor te komen, als ze hem de Joden voortstieten. En Alexander, gewenkt hebbend met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar als zij verstonden dat hij een Jood was, werd er één stem van allen roepend omtrent 2 uur lang: groot is de Diana der Efeziërs. En als de stadschrijvers de scharen gestild had, zeide hij: gij mannen van Efeze, wat mens is er toch die niet weet dat de stad van de Efeziërs de kerkbewaarster is van de grote godin Diana en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Terwijl dan deze dingen onweersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt en niets onbedachts doet. Want gij hebt deze mannen hier gebracht die nog kerkrovers zijn, nog uw godin lasteren. Indien u Demetrius en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, rechtsdagen worden gehouden en er zijn stadhouders, laat hen elkaar verklagen. En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke vergadering beslecht worden. Want wij staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaagd worden om de dag van heden, als er geen oorzaak is waardoor wij reden zullen kunnen geven van deze oploop. En dit gezegd hebbend liet hij de vergadering gaan. En nadat nu het oproer gestild was, Paulus, de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbend, ging uit om naar Macedonië te reizen. Voordat we enkele punten uit dit hoofdstuk met elkaar gaan overdenken, gaan we nu zingen uit Psalm 67 en daarvan de beide eerste versen, Psalm 67, de versen 1 en 2. Wat betreft de collecten in deze dienst, de inzamelingen bij de uitgang zijn bestemd voor de inrichting van de nieuwe keuken. En tevens vindt u hier zendingsbussen waarmee we als wijkgemeente 5 theologiestudenten in Kenia ondersteunen onder leiding van dominee Musa Maina. Dat is dus de inzamelingen bij de uitgang. En nu is er de rondgang voor de busvervoer van de ouderen en voor de kerkvoordij. Wij bevelen deze doeleinden zeer bij u aan. En we gaan dus nu ook zingen Psalm 67, de versen 1 en 2. Gemeente, we weten niet zoveel van het begin van die derde zendingsreis van apostel Paulus. Lucas, de schrijver van de handelingen, valt nu eigenlijk mee daar in huis, met de deur in huis, door te zeggen dat Paulus is aangekomen in Efeze. Hij heeft dan al een groot deel van de reis achter de rug en dat is ons onbekend. Waarschijnlijk in het binnenland van Azië. Maar hier in deze stad wacht hem een langdurig en een zeer bewogen verblijf. Het was toen een belangrijke, grote stad, al is daar nu weinig van over. En die was vooral beroemd om de Diana-tempeltjes. De tempel, vooral met dat godenbeeld aan de voet van de Heilige Berg. En we zien dat Paulus brengt in die stad niet alleen maar een vluchtig bezoek, maar met zijn komst in Efeze begint een heel zwaar geestelijk gevecht. Krachten roepen tegenkrachten op. Paulus noemt dat elders geestelijke boosheden in de lucht. En we zien dat die bevolking bestaat ook uit heel verschillende groepen. Er zijn Johannes-discipelen. Er zijn Joden uit de verstrooiing, uit de diaspora. Ze hebben een eigen synagoge. En er zijn natuurlijk ras-echte Klein-Aziaten. Allereerst dus komt Paulus in aanraking met wat wij noemen toch een eigenaardig soort discipelen. Volgelingen, naar ze zeggen, van Johannes de Doper. Dat was voor hen de grote figuur. Wat moet Paulus daarmee? We weten dat als Paulus later in Korinthe komt, dat hij ook met die groepsvorming te maken heeft. Rondom een bepaalde figuur. En die groepen die waren met elkaar in strijd. De een zei ik ben van Paulus. En de ander maar ik ben van Apollos. En de derde maar ik ben van Cephas, van Petrus. En er waren er zelfs die zeiden wij zijn de ware. Wij zijn van Christus. En dan maakte zich Christus zelf tot een partijhoofd. En dan zegt Paulus, is Christus gedeeld? Zijn lichaam? Niemand beroeme zich op mensen. Want ge zijt van Christus en Christus is Gods. En de een heeft bij u gewerkt, heeft geplant. En de andere heeft nat gemaakt. God geeft de wasdom. Nu dus die Johannes-discipelen, dat is toch wat eigenaardig. We zouden wel willen weten hoe ze daar nu uitgerekend terechtgekomen zijn. Van de Jordaan bij Jericho, helemaal in de kuststreek van Klein-Azië, in Efeze. Hoe zit dat met ze? Het is duidelijk, ze hadden zich door Johannes in de Jordaan laten dopen. En dat betekent, daaraan voorafgaande, hebben zij de prediking van Johannes gehoord. Maar het blijkt dat zij de Heer Jezus niet kennen en dat ze niets wisten van de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Hebben ze dan de prediking van Johannes niet goed begrepen, niet goed verstaan? En Paulus zal het ze uitleggen. Hij zegt de doop van Johannes, die zag op de komst van Christus. Opdat ze zouden geloven in degene die na hem kwam. Die was de meerdere. En Johannes was alleen maar de voorloper. Johannes had wel gedoopt, de doop der bekering. En tot het volk gezegd dat ze dus moesten geloven in de meerdere die kwam. De grote bruidegom. En hij was alleen maar de vriend van de bruidegom. En hij heeft ook Jezus aangewezen aan zijn discipelen. Ziet het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En u weet ook dat ze bij Johannes gekomen zijn en gezegd hebben, uw discipelen lopen weg, die gaan met hem mee. En dan zegt Johannes, hij is de meerdere, hij moet wassen, ik moet minder worden. En hij heeft zich als vriend van de bruidegom verheugd in de bruidswerving van Christus. Er is dus iets scheef met de Johannes-discipelen. En nu is het aan Paulus om de fakkel van Johannes de Doper over te nemen en hen de volle betekenis uit te leggen en te verkondigen van de dood en de opstanding van de Messias. Christus, met wie het Koninkrijk van God gekomen is, en hij heeft ook tegelijk de betekenis uitgelegd van Pinksteren. Want Pasen en Pinksteren horen samen. Het een is niet zonder het ander. En waaraan danken wij de uitstorting van de Heilige Geest? Aan wie anders dan aan de opgestane Heiland, die ten hemel gevaren is en die in zijn verhoging de belofte heeft vervuld. Welke belofte? Aan zijn discipelen: ik zal de Vader bidden en hij zal u de andere trooster zenden. En u ziet, Paulus is echt een prediker van de grote heilsfeiten van Christus. En dan lezen we, deze prediking heeft een grote vrucht in de stad Efeze. Ze hebben als het ware zijn prediking ingedronken. En dan staat er, en de Heilige Geest viel op hen. Ook daar moeten we op letten, want dat is een niet een staande uitdrukking. Want Lucas gebruikt daarvoor telkens andere woorden. Verschillende woorden. Soms de geest komt, of de geest wordt uitgestort, of ze werden vervuld met de Heilige Geest, of zoals hier letterlijk staat, de Heilige Geest viel op hen. Maar waar het om gaat, is dat het altijd een actie is van de Heilige Geest zelf. Die waait waarheen hij wil. Want de actie van de geest ging dus nu, en gaat ook wel meer, gepaard met handoplegging. Maar die handeling van de geest geschiet nooit noodzakelijk, niet automatisch, door die handoplegging. Dat is het misverstand, zoals geestdrijvers denken, dachten en nu vandaag ook. Alsof wij over de Heilige Geest zouden kunnen beschikken. Dat is ten eenenmale ongepast en ook onmogelijk. Dat is dus het eerste. Dat we zien dat de prediking van Johannes de Doper wordt doorgetrokken tot de volle verkondiging van Jezus Christus als het Lam van God. En de wet en de profeten gaan open met de komst van Christus en van zijn koninkrijk. En deze verkondiging werd rijk gezegend. En dan verder. We zien in deze stad dat Paulus stoot op die typische heidense religiositeit van Artemis of Diana. We moeten hierbij niet denken aan Artemis zoals het ook wel vertaald wordt. Dat is een Romeinse godin van de jacht. Ze hadden voor allerlei soorten van dingen hadden ze goden. Maar het is hier een typische Klein-Aziatische aankleding. Dat kun je ook zien aan dat beeld. Er zijn ook afbeeldingen van. Die Diana was een Klein-Aziatische godin van wat wij noemen de vruchtbaarheid. De erotiek. Dat blijkt ook uit de afbeeldingen op oude munten die zijn gevonden. En dat doet ons dus sterk denken aan de Baal-dienst in het Oude Testament. En van heinde en ver kwam men naar Efeze, naar de Diana-tempel. Ja, waarom? Om daar ontucht te bedrijven. En het was notabene een bedevaartsplaats. En als herinnering nam men dan een miniatuurtempeltje mee van zilver. En daarmee was Efeze tot een stad van zilversmeden geworden en die vormde zelfs een gulden. En dan nog wat. De stad Efeze is ook een stad van toverboeken, orakelboeken. Dat vonden ze machtig aantrekkelijk, dat occulte. De magie, zoals we ook noemen. Wat is magie? Dat is dat je probeert met toverspreuken, met onbegrijpelijke uitspraken, met eigenaardige recepten en met hele geheimzinnige handelingen, zoek je de goden te dwingen om jouw zin te doen. Maar men zocht natuurlijk ook om geld te krijgen en mensen geld uit de zak te kloppen. Nu zeggen wij vandaag, wij geloven niet meer in geesten en wij geloven ook niet meer in spoken. Dat zeggen we. En we zeggen, dat was nog misschien in de zwarte middeleeuwen, maar dat is nu overwonnen. Want wij zeggen met ons gezond verstand, hebben wij die spoken verdreven. En de wereld van de demonen hebben wij vaarwel gezegd. Maar is dat zo? Zijn wij werkelijk vandaag zoveel wijzer als toen? Denk eens aan horoscopen en aan advertenties van zogenaamde helderzienden. En wat doen die helderzienden? Die kijken in een glazen bol of ze kijken koffiedik. En dan hebben ze altijd uitspraken, daar kun je van alles bij maken. Die zijn multi-interpretabel. Maar het is een winstgevende business. Wel nu, dat was dus evenzo ook een hele lucratieve handel. Heel die heidense religiositeit. Vandaag ook, met heel die hang naar het occulte, de wereld laat zich graag bedotten. En het is dus een botsing tussen heidendom en christendom. Tussen het evangelie en de dienst van de afgoden. En dan zien we, en dat is een volgend punt, dat wordt opeens acuut, die botsing. En publiek. Hoezo? Door het optreden van duivelbezweerders. En dat waren daar rondzwervende duivelbezweerders in Efeze, zeven zonen van een Joodse priester, Skeva. Die priester is ons niet bekend. Misschien was die familie van de hoge priester uit Jeruzalem, wie zal het zeggen. Maar ze waren Joodse duivelbanners. Zeven zonen. Ik denk dat we ons moeten voorstellen dat dat op zich best dappere mannen waren. Die zich te weerstellen tegen de macht van de duisternis. En daarbij, ze zijn Jood. Ze zijn opgegroeid in de kennis van het Oude Testament. Vooral de Tora, de vijf boeken van Mozes. Maar ook de profeten. Zij weten dus hoe de duivel het paradijs heeft verstoord. En hoe Adam en Eva door de misleiding van de oude slang buiten het paradijs terechtkwamen. In het gebied van de boze. Maar ze kennen ook, als het goed is, de Messiaanse belofte over de vijandschap tussen de Messias en de vorst van de duisternis. Maar zij proberen om die belofte te vervullen buiten het geloof om. Dat gaat niet. Om welke belofte ging het ook weer? De Messiaanse belofte. De Messias die de duivel de kop zou vermorzelen. En ze hebben wel een zeker besef van wat tegenover wat voor krachten ze staan. En ze nemen die ongelijke strijd op. En nu zijn ze onder de indruk gekomen van het optreden van Paulus. En nu willen ze ook gebruik maken van de naam Jezus die Paulus predikt. En zij komen bedrogen uit. Ze hebben het wel gehoord. En ze denken en ze voelen ervoor om dat ook eens te proberen. Misschien lukt het hun ook. En wanneer ze weer in aanraking komen met mensen die duidelijk van de boze geest bezeten zijn, wagen ze het erop. En dan zeggen ze, ik bezweer u bij Jezus die Paulus predikt. En dan? Dan helpt hun bezwering niet. En het resultaat integendeel is ontzettend ontstellend. Want die boze geest die antwoordt ze en die zegt, ja, Jezus ken ik en Paulus weet ik. Maar gij, wie bent u? En de mens waarin de boze geest was, die sprong op ze. En zijn meester geworden zijnde, kreeg de overhand, alsof dat ze naakt en gewond het huis uitvluchtte. Na de wonderen van Paulus in Efeze dachten die zonen van Skeva dat ze nu een toverformule gevonden hadden die alle boze geesten op de vlucht zou jagen. Maar die geest die blijft waar die is en die hoont ze uit. Wie zijt gij? En in plaats van die boze geest te bezweren, worden de zonen naakt op straat gezet. En ik denk dat het goed is dat we hierbij ook proberen een beeld te gebruiken om iets daarvan te begrijpen. U weet, we hebben tegenwoordig elektriciteit. Nog niet eens zo heel lang in de geschiedenis. Vroeger onbekend. Maar die stroom wordt geleid langs draden. En die zijn op hoge palen. En op die palen vindt u een bord. Hoogspanning. Kijk uit. En soms staat er op zo'n bord ook een doodskop. En dat betekent, de stroom die op deze draad staat, brengt heel veel goeds. Licht, warmte, energie. Maar kijk uit, kom er niet aan met je onbevoegde handen. Ga niet spelen met elektriciteit. Dan is die draad een doodstraat. En zoiets ondervinden die zonen van Sceva. Een mens kan niet straffeloos met de naam van God spelen, al was het een toverformule. En wij kunnen niet spelen met de stroom, als het ware de kracht van de Heilige Geest. Alsof wij daarover zouden kunnen beschikken. Alsof wij die in handen hebben. De boze kent de namen Jezus en Paulus. Maar hij heeft geen ontzag voor de zonen van Sceva. En desondanks wijst de boze ons toch de weg, ondanks zichzelf. Want voor wie is deze boze uitermate bang? Dat is voor Jezus Christus zelf. U vindt dat bijvoorbeeld in het evangelie van Marcus. Dat hebben daar de demonen betuigd bij het optreden van de heiland. En ze hebben hem herkend. Hoe herkend? Als de helper van armen en ellendigen. En toen hij kwam, die de leugenaar van de beginnen ontmaskerde, sloeg het uur aan van de Messiaanse tijd, de bevrijding van velen die gebonden waren. En wij mogen zeggen, waar de zonden vergeven worden, daar is de macht van de duivel gebroken. En waar Christus gepredikt wordt, wijken alle schaduwen achterwaarts. En daarom zegt die boze geest ook tegen de zonen van Sceva: Paulus weet ik en Jezus ken ik, maar ze kunnen proberen die namen te noemen, die jongens, maar dat baat ze niet. Want de naam laat zich niet gebruiken als een toverformule. Paulus predikt de enige naam waardoor wij behouden worden. De apostel brengt geen formule, maar een evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, onze gerechtigheid. En dat woord is levend, krachtig, ter overwinning van alle boze macht. En dan moeten we zeggen, waar het woord van God niet meer in acht is en niet meer geloof vindt, daar regeren de demonen. Waar het woord wordt verkondigd, is hun macht gebroken. Maar als wij leven in een wereld waarin de prediking van het evangelie het zwijgen wordt opgelegd, keren ze zevenvoudig terug. Waar de prediking wordt hersteld, daar wordt de atmosfeer gezuiverd. En het is een rijke zegen van God dat wij de kerk mogen hebben vanuit de schrift, waar de schrift is geopend. Uit de grondtalen in onze eigen taal overgezet, vertaald. Eeuwenlang heeft het troost en kracht verkondigd en uitgereikt. Een rijke zegen van God. En wat zien wij in onze tijd? Geesten uit de afgrond die opkomen. En de vormen waarin ze zich voordoen zijn natuurlijk veel moderner. Niet zo mythologisch, niet zo sprookjesachtig, maar des te meer geraffineerd. Minder hocus pocus, maar wel dezelfde kwakzalverij. Het is de oude geest tegen wie wij de grote overwinnaar Jezus Christus te hulp mogen roepen en moeten roepen. En het feit dus dat die zonen van Sceva met hun tovenarij niet in staat waren om de boze te overwinnen. En hoe duur ze dat kwam te staan, dat werd een publiek feit in de hele stad Efeze. Zowel bij Joden als bij Grieken. En dan staat er, er viel een vrees op hen. En dat woord moeten we goed begrijpen. Dat betekent niet angst, maar dat betekent eerbied. Want de naam van de Heer Jezus Christus werd groot gemaakt. En dan zien we, het woord vrees in de Bijbel is eerbied en vertrouwen. En tegelijk, Christus wordt groot gemaakt. En zo is het begrijpelijk dat dit voorval, juist in die stad Efeze, waar men zo'n hang had naar het occulte, dat het zo'n diepe indruk maakte. En nu zien we, er waren ook mensen die wel aanvankelijk tot geloof gekomen waren, maar die in stilte toch nog een beetje aan toverij deden. Ze waren er niet helemaal los van. En het is ook altijd machtig interessant. En nu komen ze schuld belijden. En daarvoor gebruikt God deze geschiedenis van de zonen van Sceva. En dan zien we dat de radicale breuk met het heidendom geschiedt door de verbranding van de toverboeken. En de innerlijke bekering treedt naar buiten in een zeer opvallende daad. Want zij die tot nog toe die toverkunst bedreven, leveren nu hun geheimzinnige boeken uit. Volgeschreven met allerlei gefantaseerde abacadabra. Maar het was hun bedrijfskapitaal. En ten aanschouwen van hun klant, die zien notabene, verbranden zij het. Publiek. Ze kunnen er nooit meer op terug. Een radicale, een complete breuk met het verleden, met het heidendom, met die hele heidense religiositeit van hen die tot de eenvoud van het geloof kwamen in Jezus Christus. En dat is openlijk en dat is publiek. Iedereen mag het weten, iedereen moet het weten. En dan moet u bedenken, de waarde van die boeken beliep een ontzaglijke prijs. Boeken waren duur, die werden met de hand geschreven natuurlijk. En vooral boeken met zoveel geheime kennis. Dat betekende macht. En nou zien we hoeveel het evangelie deze mensen waard is. Want het geloof in de Heer Jezus Christus is meer waard dan alle schatten van deze wereld. En dan zijn deze mensen hier in Efeze, ze zijn net als die koopman uit de gelijkenis in het evangelie. U kent die gelijkenis van die koopman van de parel van grote waarde. Hij verkocht alles wat hij had. Alles. Waarom? Het ging om die ene parel. Dat is geloof. Dat is de radicale breuk. En dat is de radicale beslissing waar het in ieder mensenleven op aankomt. Want wij vragen vaak, wat is nou geloof? Wat is dat eigenlijk? En dan zeggen we, ja, maar dat is toch een gevoel? Dat is toch een ervaring? En dat moet je dan een keer te deel vallen. Dat denken we vaak. En natuurlijk, het kan wel met ervaring en met gevoel gepaard gaan. Maar het gaat er nooit in op. En het is nooit het fundament. Dat denken we dan. Maar ons gevoel is drijfzand. En daar kunnen we niet op staan. En hier ziet u het. Wat is bekering? Een radicale beslissing met een verrijkende betekenis. Die is van betekenis voor tijd en eeuwigheid. En wat is die beslissing, wat is dat geloof? Dat is de kennis van de schrift van het evangelie en het vertrouwen in onze heiland. En die beslissing die wordt hun ontlokt door de ontmoeting met Jezus Christus de opgestane, die in het gewaad van zijn woord naar ons toekomt en aan u en mij vraagt, geef mij uw hart. Tegelijk moeten we zeggen, deze geschiedenis daar in Everse doet ons denken aan onze grote reformator Maarten Luther. U weet misschien, die heeft de banbul van de paus gekregen. Wat deed Luther? Hij bracht het woord van God terug in het hart van de kerk. En hij vroeg om vanuit de schrift van zijn dwaling, waarvan hij beticht werd, overtuigd te worden. De schrift, die alleen. Hier sta ik, ik kan niet anders. En wat gebeurt er? Hij wordt door de banbul van de paus getroffen. Hij wordt notabene met die ban gevloekt, vogelvrij verklaard, in de hel veroordeeld. Verwarde kerk van de middeleeuwen, met haar inquisitie die vele tienduizenden naar de brandstapels heeft gebracht. De vrede en de harde eigen gerechtigheid. En wat doet Luther? Hij heeft de ban, die bul, verbrand buiten de stadspoorten van Wittenberg. En zijn vrienden en zijn leerlingen stonden eromheen. En dat is een geloofsgetuigenis van Luther. Het woord, dat zult ge laten staan. En dat woord van God bestaat tot in eeuwigheid. Maar een bul en een ban van de paus, daar hebben we helemaal niets mee te maken. Want die paus heeft helemaal niets te vertellen. Hij kan geen zonde vergeven. En hij kan een ander ook niet met een bulband treffen. En dan is een nieuwe eeuw aangebroken dankzij de hervorming. Vrijbaan voor het evangelie. Gods genade voor alle en ieder. Wat ze ook op de kerfstok hebben. Zonder enige verdiensten van onze kant. Geen devotie meer. Geen afgoderij meer. Geen aanbidding van de ouwel. De enige troost. Het eigendom te mogen zijn naar ziel en lichaam van onze heiland Jezus Christus. Die troost vond ingang in vele harten. En de naam van de Heere Christus werd groot gemaakt. De enige naam onder de hemel tot zaligheid. We zien in Efeze de tovenaars verbranden hun boeken. En alzo wies het woord met macht. Maar tegelijk, actie roept ook tegenactie op. De voortgang van het evangelie lokt verzet uit. En waar de geest werkt, daar werkt de duivel ook. Paulus schrijft over Efeze. Mij is daar een open deur gegeven voor het evangelie. Maar er zijn vele tegenstanders. Paulus is er in de gevangenis geweest. En hij zegt, indien ik in Efeze naar de mens met de wilde dieren gevochten heb, dwars tegen de verdrukking in, groeit de gemeente. Want als God werkt, wie zal het keren? Dat is de kracht van de Heilige Geest en ook de kracht van het geloof. Het evangelie is dus een radicale breuk met het heidendom en met alle heidense praktijk. En die radicale breuk wordt van u en mij ook vandaag gevraagd. Maar die breuk bracht ook een grote schrik teweeg in het kamp van de gilde van de zilversmeden. En Lucas vertelt dat heel aanschouwelijk, we hebben het gelezen. Want de handel in die zilveren tempeltjes gaat kwijnen. En dan belegt Demetrius een vergadering van de zilversmeden. En hij zegt, mannen, ons handwerk gaat eraan. En heel vroom, het gaat niet alleen ten koste van onze portemonnee. Maar de majesteit, de hele godin Diana gaat eraan. En dan krijgt hij enorme bijval. Dat nooit. En ze brullen, groot is de Diana der Efeziërs. En het is een stom beeld. Het zijn goden, beelden, die mensen handen gemaakt hebben. Maar in optocht gaan ze bij duizenden naar de arena. Dat openluchttheater. Dat kan duizenden bevatten. Gaius en Aristarchus worden meegesleept met gezellen van Paulus door de massa. Maar de discipelen hebben verhinderd dat Paulus zich daar wilde gaan begeven. En ook de oversten De Romeinse oversten van Azië hebben Paulus ernstig verzocht om daar weg te blijven. En dan wordt er een Jood, een Alexander, naar voren gestoten. En hij wil het woord nemen. Misschien om te zeggen dat de Joden geen schuld hebben aan deze kwestie. Maar hij kreeg geen kans. En 2 uur lang wordt er gebruld. In grote extase. Groot is de Diana der Efeziërs. Tot uiteindelijk de stadssecretaris ingrijpt en een verstandig woord spreekt. De vergadering ontbreekt en moe van het schreeuwen gaan ze naar huis. Maar voor Paulus en voor zijn gezegend werk in Efeze is het te onrustig en te gevaarlijk geworden in de stad Efeze. En Paulus vertrekt nu naar Macedonië. En dan denken we, hij heeft daar met zoveel zegen gearbeid. Waarom moest hij er weg? Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En we denken, Paulus heeft daar zo lang gewerkt. En had nog zoveel zegenrijk werk kunnen doen. Hij heeft een bijzondere band met deze stad gekregen. En ook bewaard. En wat danken wij eraan? In onze Bijbel, de brief aan de Efeziërs. Een kostbare brief. Eeuwenlang het woord van God. En het is nu ontroerend tegen de achtergrond van alles wat Paulus daar heeft meegemaakt. En hoe hij zich met die gemeente gebonden wist. Ontroerend te lezen hoe hij daar in Efeze die radicale breuk met het heidendom heeft meegemaakt. En dan lezen we in de brief, hij betuigt in de Here dat ze nu niet meer wandelen gelijk de heidenen. En hoe wandelden die heidenen? In de ijdelheid van hun denken. In de duisternis van hun verstand, vervreemd van het ware leven met God. Dat is heidendom. En daarbij hadden ze zich in hun roes overgegeven aan losbandigheid en onreinheid. En dan zegt Paulus, maar nu, gij, Efeziërs, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En wat betekent dat? Gij hebt afgelegd de oude mens die ten verderve gaat. En zijt vernieuwd door de geest van uw denken. Zo schrijft en zo denkt Paulus over bekering. Is die voor iedere mens anders? Dan zeg ik ja en toch ook nee. Want hier staat wat bekering is. Vernieuwing. En wat afgelegd is, is die oude mens. Die oude Adam. En die hebben wij allemaal. En we kunnen dat niet letterlijk en niet concreet genoeg nemen. Die oude mens, die wordt afgelegd. Waarom? Om de nieuwe mens aan te doen. Om met Christus in een nieuw leven op te staan. Om van nu voortaan voor hem te leven. In zijn dienst en naar zijn wil en tot zijn eer. En daarin wordt Christus alleen groot gemaakt. Hij alleen. Hij beheerst ons leven. Ons hart. Ons denken. En datzelfde leven wat wij naar lichaam en ziel uit Gods hand hebben ontvangen, allemaal. Dat wordt nu vernieuwd. Omgebogen naar God. En dat zegt Paulus, vernieuwd. En tegelijkertijd zegt hij ook verjongd. De eeuwige jeugd. U kunt dat ook lezen in het slot van Jesaja 40. Hoe de profeet daarover zegt. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Een nieuwe jeugd. Dat is Gods gave. En dan bijzonder. Paulus schrijft ook aan de Efeziërs vanuit zijn binnenkamer. En dan past ons eerbied. We durven daar nauwelijks binnen te gaan. Maar Paulus heeft zelf iets van die deur geopend. En hij vertelt het ons in hoofdstuk 3. En hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Efeziërs in zijn omgang met God. Ik buig mijn knieën voor de Vader, dat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, woning maken en gegeworteld en gegrond zijt in de liefde. En dan zult ge in staat zijn met alle heiligen om te vatten, om te verstaan hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is van de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. En dat is het wat Paulus meegeeft aan de Efeziërs en ook ons vandaag. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 86 en wij zingen daarvan het vijfde vers, Psalm 86 vers 5, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons brengt in uw huis onder uw woord. En dat wij mogen weten dat uw woord nooit leeg terugkeert tot u, maar alles doet wat u behaagt. En wij bidden u, geef dat het ons allen mag brengen tot die radicale breuk, tot die vaste keus en beslissing om van nu voortaan niet meer op een akkoord te leven met het heidendom in deze wereld, maar in uw dienst en naar uw wil en tot uw eer. Wil ons daartoe van harte gewillig en bereid maken. En geef dat wij daarin vreugde vinden en blijdschap. En dat we kracht hebben om in deze wereld getuigenis af te leggen dat wij bij u behoren. Dat we u mogen toebehoren. En dat u ons wilt roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u doorgaat met uw roeping uit te laten gaan in de wereld waarin wij leven vandaag. Wij zijn vaak onder de indruk van alles wat de vorst der duisternis op de been brengt. Maar hij moet het veld ruimen, want gij alleen zijt groot. Gij zijt God alleen. Heren, wij bidden van u, ga met een ieder van ons persoonlijk. En geef ons kracht en moed, sterkte en troost. En geef ons ouderen en jongeren dat uw evangelie voor ons de kracht is en dat uw evangelie wordt doorgegeven. Ook aan het geslacht dat aankomt en dat in een wereld groot wordt wat van u niet meer weet en die u niet meer kent. En wij bidden u, wil u blijde troost uitreiken en geef dat we ook mogen ervaren dat uw woord wast met macht en dat uw woord de toekomst heeft. Heer, we bidden u, gedenk ons hier en alle die met ons meeluisteren, waar wij ons bevinden, neem ons onder uw trouwe en eeuwige hoede en wij bidden dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang vinden we in Psalm 72, daarvan de versen 8, 9 en 10. Psalm 72, de versen 8, 9 en 10. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.